Unsere Hilfe ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die Treue hält tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 47, het eerste en het vierde vers. Juicht, o volken, juicht, handklap en betuigt, onze God u vreugd, wees te saam verheugd. Zing des hoogste eer, buigt u voor hem neer, alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid over het ronderuit, wijd en zijd vermaakt. Zing des hoogste eer, opdat ieder leert hoe hij heerst alom over het heidendom. Hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt, edelen gans verrukt. Nu een goddelijk licht straalt in het aangezicht, delen in ons lot. Eer en Abrahams God, 47 vers 1 en 4.
Oh.
Daarna lezen wij uit het woord van God uit het Oude Testament het laatste hoofdstuk van de profeet Hosea, Hosea 14.
Samaria zal woest worden, want zij is wederspannen geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderken zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere, uw God, toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot den Heere, zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als de olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
We zingen nu eerst, voordat we het aangezicht des Heren zoeken, in het gebed, uit het gebed des Heren, het derde versje. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens al omgehoed, en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Uit het gebed des Heren, derde vers. Bidden. Heere, onze God en Vader, die in de hemelen woont, voor uw aangezicht buigen we ons neder in aanbidding en dankzegging. Ons leven is in uw hand. Gij hebt ons gemaakt en u onderhoudt ons van ogenblik tot ogenblik. Daarbij hebt u ons afgezonderd van de hoop der mensen en hebt ons een plaats gegeven in uw gemeente, uw kerk, waar u ons bij onze naam geroepen hebt. Het toen ge ook aan ons voorhoofd uw verbond verzegelde en ons een toegang verleende tot de troon van uw genade, om met al onze zorgen en onze zonden tot u te mogen naderen. Heere, die toegang is van boven van u af geopend. En ge hebt er een welgevallen in dat zondaar u te voet vallen. Hoe ongelijk de partijen ook mogen zijn, ge biedt ons tevreden aan. We hebben niets voor u aan te bieden. Zonde en schuld, tekort en ellende, dat is ontstaan. Maar Heere, u hebt niet nodig van mensenhanden gediend te worden. Om ons goedgezind te zijn. U behoeft niet met ons offer tevreden gesteld te worden. Trouwens, we hebben niks om u te offeren. Maar u hebt zelf voor het offer gezorgd. U hebt de breuk geheeld. U hebt alles gegeven wat u had. En daarin hebt u alles gezegd. Wat u ook voor ons te zeggen hebt. Wat ge ook vanmiddag aan ons wilde verkondigen. Dat de genade van u komt. En dat die genade komt. Tot mensen die het niet verdiend hebben. Die op geen enkele wijze. Enige aanspraak kunnen laten gelden. Op uw ontferming. Maar die toch door u geroepen worden. En die mogen komen. Al zijn we dan verloren. En al hebben we het dan voor u verdorven tot in de grond toe. Dan nog staat u en u wacht. En u zijt vriendelijk en barmhartig en genadig. En u betoont het in het woord van uw genade. Zondaar, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat ge u tot mij bekeert. En leeft. Heere, wil u vanmiddag ons hart, ons oor en ons hart doorboren. Met een pijl uit uw goddelijke pijlkoker, de pijlkoker van uw goddelijk woord. Dat uw woord in ons hart zou ingaan door de drijving van uw heilige geest. En dat we zouden uitroepen, Heere, dat is raak. Heere, ik beken aan u, o God. Oprecht mijn zonde. En ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Hoor hoe een boeteling pleit. Heere, wil het doen. We smeken er u om. Heere, doe het ook vanmiddag. Doe het nu, Heere, nu we tot u roepen. Toon u zelf in glans en in heerlijkheid in ons midden te willen wonen. Als die sterke held. Die rijdt op het witte paard van uw overwinning. En uitgegaan zijt overwinnende. En op dat geoverwinnen. Om vijanden aan uw voeten te brengen. Die zich gewillig voor u in het stof nederbuigen. En uitroepen om genade. Heere, doe het om uw grote naam stil. Hoe meer mensen u tot bekering brengt. Hoe groter uw lof verheerlijkt zal worden. En in de veelheid van uw onderdanen bestaat ook uw heerlijkheid. O, laat er geur van uw woord uitgaan, dat ook onze jonge mensen en onze kinderen zouden vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Alles wat de wereld biedt, schijnt wel mooi te zijn, vooral als we jong zijn, maar het valt zo bitter tegen. Het valt al tegen voor de natuurlijke mens, want we verwachten altijd meer van dit leven als dat uitging. Om dan maar niet te spreken van wat er volgt op een leven in deze wereld. Eeuwige smart en eeuwige nacht. Maar hongeren en dorsten naar u is al aangenaam voor onze ziel. Is al ontluchting van ons geprangd gemoed. Hongeren en dorsten is al overgeven van al onze last en zorg aan u. In het geloof, in het stil vertrouwen. Dat u ons op Christus wil horen zal naar uw beloftenissen. Wat is het groot, Heere, als u ons die geest vervult die ons al zo aan uw voeten doet nederknielen. Wil ons zo levend maken naar uw toezeggingen. Gedenk aan ons zo weer samen vergaderd zijn. Ons leven is maar zo kort. De dood wenkt ieder uur. En het is van zo'n eeuwig belang als we gaan sterven, of dat onze ziel gebundeld is in dat bundelke der levenden, of we uw stem gehoord hebben, of we ons tot u bekeerd hebben. Want als eenmaal de uren daar is, als de klok op 12 staat in uw goddelijk raadsplan, dan is de tijd der genade voorbij. Zo de boom valt, blijft je liggen. Wat denken we er weinig aan, Heer? Dat het elk uur het laatste uur kan zijn. En dan eeuwig aan de linkerkant. Altijd bij de verdoemde. Ons beklagen zonder dat de klacht naar u opklimt in de hemel. Waar er geen redding meer is. We denken er zo weinig aan. Wat het zijn zal. Om zonder voorspraak voor uw rechterstoel te staan. En op alle vragen niet één antwoord te kunnen geven. Heer, het is nu de tijd der genade. Het is de wel aangename tijd. U maakt niet van bokken of schapen, van goddelozen, nog ontfermde. Zou u het vanmiddag ook willen doen. Laat uw woord ook tot troost zijn van al degenen die hun voeten hebben gezet op het vredepad, die de smalle weg naar boven gaan, die in de strijd gekomen zijn om Christus wel. Die strijd waarin we zo menigmaal denken onder te liggen, en waarin u ons toch nooit zult begeven en nooit zult verlaten. O, leer ons op uw beloften in te leven. Leer ons hopen bouwen op uw goddelijke toezeggingen. Armen en in kleden, die zult u genadig zijn en goed. Wil dat ook vanmiddag bewijzen. Als er mensen naar uw huis gekomen zijn, en er zijn er toch, heren, die zeggen, heren, u zoekt mijn hart. En mijn oog blijft op u staren. Zonder u ben ik ongelukkig. Maar in het licht van uw aangezicht vind ik vrede. Dierbare Jezus, die uw leven gaf. Niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Buig u zich ook vanmiddag over ons neer. En zeg tot onze ziel in spreken en in luisteren. We hebben het beide nodig. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Mogen we het geruis van uw voetstappen horen in de prediking van uw dierbaar evangelie. Waardoor wonden genezen worden. Waardoor de dood in het leven veranderd wordt. Waardoor zonden worden weggenomen. Waardoor de toegang tot u geopend wordt. In die dierbare weg van het altijd vers en levende bloed van Jezus Christus. Hij in mijn plaats, daar ik anders de eeuwige dood moest sterven. Nu hebt gij uitgeroepen, Heere Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van God zullen verlaten worden. Wil dat vanmiddag weer in onze ziel wakker maken. Wil het verleven, blaas het aan door uw heilige geest, die rokende vlas wiekt, willen weer tot brandend vuur maken, die bijna uitgedoofd is. We kunnen het soms zo arm beleven. We zijn er soms zo ver vandaan om te zingen wat we straks gezongen hebben. En waar de psalmen zo rijk kan zijn, geloofd zij God. Met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag bij dag. O God, geeft er ons ogen voor. Want u doet het ons ook. U overlaat ons ook dag bij dag met uw gunstbewijs. Als we zien wat wij hebben, dat andere volken moeten missen. In welk een rijkdom dat we mogen leven. Amper het rijkste land van de hele wereld. We hebben alles wat ons hart begeert voor deze aarde. Terwijl er nog duizenden, ja miljoenen zijn die elke dag moeten bedelen aan een klein beetje eten om een hongerige maag te vullen. Ge doet ons gevoed en wel gekleed en gezond hier in de kerk zitten. Mogen twee keer op de zondag, de sabbatdag, de dierbare dag die aan uw dienst gewijd hebt, naar uw stem komen luisteren. En onze smekingen voor uw aangezicht nederleggen, dat vergunt u ons boven zoveel. Leer ons het eens zien, Heer. Leer ons het geloven dat u geen lust hebt in onze dood. Dat u ons de genade scepter toereikt. Dat u zijt vriendelijk, barmhartig. genadig en groot ontfermen alle die tot u vluchten. Wees met die bijzondere noden van dit volk gekend, heren, die in eenzaamheid, die in ziekte en lijden hun weg gaan. Wil ook daar de liefelijke balsem van uw vaderlijke vertroosting zenden. Doe in nood en dood aan uw genade vastklemmen. Ge verlaat nooit die het van u verwacht. Zegen u woord over het rond der aarde. Laat dan al de plaatsen van uw heerschappij waar dit woord geopend wordt, het gezegend worden door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Al het werk op de school, op de scholen hier en overal waar onze kinderen onderwijs ontvangen, beschaduwd door uw goddelijk getuigenis. Laat het zijn vruchten dragen in de jonge harten tot geloof en tot bekering waardig. Wil u aan al de plaatsen van uw heerschappij, hier en ver van ons, uw koninkrijk bouwen. En het rijk van Satan ter nederwerpen. Aan ons land en ons volk gedenken, ons bemind vorstenhuis. Keer hun harten tot uw God des levens. Gedenk aan onze regering. Geef wijsheid. Geef bovenal licht uit uw woord om het volk te mogen leiden. Opdat een stil en gerust leven in uw vrezen mogen leiden. Zegen ook uw dienstknecht, Heer. Die voor de tweede maal op deze dag geroepen wordt om uw dierbare evangelie te verkondigen aan dit volk. Laat het een reuken des levens ten eeuwige leven zijn om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 63, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zou ik voor uw goddelijke oog uw deugden al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heer, verheffen in zijn lofgezangen. Tweede en derde vers van Psalm 63. Het woord des Heren, geliefde het welke u vanmiddag willen verkondigen, vindt u in het laatste hoofdstuk van de profeet Hosea. We hebben dat straks gelezen, Hosea 14. En daarvan het zesde vers. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. We hebben boven deze tekst geplaatst geestelijke opleving. Achtervolgens staan we stil bij het heerlijk middel. Haar tedere schoonheid en haar gewaarborgde onvergankelijkheid. Dat vinden we allemaal in de tekst. Geestelijke opleving, het heerlijk middel. Ik zal Israël zijn als de dauw. Haar tedere schoonheid. Hij zal bloeien als de lelie. En de gewaarborgde onvergankelijkheid. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Heerlijk. Heerlijk zo'n vers te vinden in het midden van een grote oordeelsaankondiging van rommelende donderslaag. Het ging met Israël naar het einde. Hosea, de ziener, de profeet van de Heere, heeft het duidelijk aangekondigd. Hij heeft op zijn manier, in de taal waarin hij gewoon was om te spreken, rauw als de donder, scherp als de bliksem, de woorden van God aan het trouweloos volk bekendgemaakt. En toch noemen we Hosea de lieflijke. En toch hoe vreselijk het onweer kraakt en barst dat los, barst boven het volk. Hosea is een wonderlijke profeet. De knetterende donderslagen zwijgen over. En daar breekt het lieflijk licht van Gods ontferming door de zwarte wolkennacht. En daar straalt genade helder, duidelijk, kenbaar uit in het midden van het oordeel. God gedenkt in zijn toren des ontfermings. Zo zou je de hele profetie van Hosea kunnen noemen. Soms, zonder dat je zegt, dat rijmt niet met elkaar. Dan is hij bezig om de vreselijkste vloekspraak over Israël te doen horen. En dan in één keer, dan kom je een vers tegen. Ik noem er één bijvoorbeeld, maar het staat vol, lees thuis maar na. Ik noem er zomaar één uit Hosea 2. Daar krijg je eerst twist tegen uw liedermoeder, twist omdat ze mijn vrouw niet is. Haar kinderen ontfermt ze niet om... hun liedermoeder hoereert, ik zal haar weg met doornen betuinen, zij zal haar boelen nalopen, maar niet aantreffen, ze bekent toch niet dat ik haar gegeven heb, het koren en de most en de olie, en haar zilver en goud vermenigvuldigd heb, ze hebben het tot de baals gebruikt, staat er in het zevende vers. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen, en mijn most wegrukken, en mijn wol en mijn vlas. En ik zal haar dwaasheid ontdekken. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Vreselijk. Als u dat aanhoort, dan zeg ik, het is verloren. Geen kijk meer op dat het ooit nog kan goedkomen. De 12e vers. Ik zal over haar bezoeken. De dagen der baals. Waarin ze die gerookt heeft. En zich versiert met haar voorhoofd. Siert ze een half sieraad. En haar boelen is nagegaan. Maar heeft mij vergeten. Spreek hier. En dan het 13e vers. Onbegrijpelijk. Daarom ziet ik zal haar lokken. Dat klopt toch niet? Genade klopt nooit. Genade is altijd verrassend. Anders zou het geen genade zijn. Genade is vrijspraak. Daar oordeel moest volgen. Genade is ontferming. Daar verstoting moest zijn. En daar zal ik naar haar hart. En ik zal haar wijngaarden van daar af geven. Het dal van Ago tot een deur van hoop. En al daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als de dagen. Toen ze optoog uit de giftla. Nou lees het verder thuis maar na. Dan zult u zien. Er zit geen lijn in. Het is vreselijk oordeel. En dan ineens. Maar ik ben toch de Heer. Ik kom toch met ontferming. Ik bied u mijn vriendschap aan. Kom dan tot mij. En laat u zalig. Zo is het hoofd. In dit hoofdstuk dat we straks samen gelezen hebben. Het eerste vers is afschuwelijk. Samaria zal woest worden. Want ze is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. Hun kinderkens zullen verpletterd. En hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Hou op. O God, hou op. Wie zal bestaan als je dat doen zult? Is het verschrikkelijker oordeel denkbaar dan dat zoiets op de aarde zou gebeuren? Zou de wereld van noord tot zuid niet in de brand staan als er zoiets gebeurde? En dat is het oordeel over het volk. Over het volk van de Heer. En dan volgt er in het tweede vers. Je zou zeggen, het is klaar, het is afgesneden, het is voorbij. Bekeert u, o Israël, tot de Heere, uw God. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En als dat volk dan zegt, maar het is toch verloren, Heer. U hebt het toch zelf gezegd, het is toch verloren. Het oordeel zal toch komen, het volk zal worden weggevoerd. U zult het land woest maken. U hebt het geprofeteerd door vele profeten. Dan zegt hij. Neem deze woorden met. Neem deze woorden met. Hij legt als het ware. Zelf woorden in de mond. Die ze zelf niet in de mond zouden durven nemen. En wat moeten ze dan zeggen tegen de Heere? Ze moeten tegen de Heere zeggen. Neem weg. Alle ongerechtigheid. En geef het goede. Zo zullen wij betalen. De warm onze lippen. Dat moeten ze tegen de Heere zeggen. Let u op de volgorde. Ze moeten tegen de Heere zeggen. Heere, neem weg alle ongerechtigheid. Want dat was de oorzaak. Waarom dat de Heere zijn volk ging treffen met zware plaag. Het waren die ongerechtigheden. En nu zegt de Heere, dan moet je maar tegen mij zeggen. Heere, neem die ongerechtigheid weg. Neem ze weg, Heer. Maak ons andere mensen, nieuwe mensen. Die lust hebben om u te vrezen. Laat die ongerechtigheid onder ons niet gevonden worden. Maar Heere, geef ons het goede. Leer ons de weg uw inzettingen. Dan zullen we uw geboden onderhouden, want ze zijn niet zwaar. En dan zullen wij betalen de varren onze lippen. Dan zullen we u dank zeggen, Heere. Zoals varren, jonge koeien, werden de Heere gebracht als dankoffers. En dan zegt de profeet, en hij legt het ze op de lippen. Dan zegt hij, zeg dan tot de Heere, zo zullen wij u dank zeggen. Zo zullen we de varren brengen. Maar niet die varren die daar op vier poten naar het altaar geleid worden. Dat hebben we lang genoeg gedaan zonder hart. Maar dan zullen we de varren onze lippen brengen. Dan zullen we het offer van ons hart en van ons leven brengen. Dan zullen we ons ten Heere wijden en doen wat goed is in zijn ogen. Dat betekent het. Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden. En tot het werk van onze handen zullen we niet meer zeggen, gij zijt onze God. Zie, dat is het vervolg van dat gebed. Heerlijk, hè. Moet je toch eens nalezen thuis. Dan moet je voor de Heere zeggen, Heere, Asser zal ons niet behouden. Wat dan voor ons ook Asser mogen wezen. Want dat volk heeft... Als de Heer er geen tuchtige de ogen naar Asser gewend en zegt, nou goed, als het ons dan slecht gaat van de ene kant, dan zoeken wij hulp en heil bij Asser. En dan moet u zelf maar uitzoeken wat dat Asser voor u is. Waar dat u zich mee tevreden stelt in dit ijdele leven. Waar u op hoopt en waar u je hart aan geeft. Zeg dan tot de Heer, Asser zal ons niet behouden. En wij zullen niet rijden op paarden. Paarden, dat waren de tanks van die tijd. We zullen niet voor zelfverlossing zorgen, Heer. En tot het werk van onze handen, waarmee we u tot nu toe hebben gedacht te kunnen dienen, zullen we niet meer zeggen, we doen toch goed, we brengen toch offers, dat hebben we aan de Heere gedaan, daar zijn we klaar mee. Gij deed onze God. Nee, maar we zullen als een wees zeggen, Heere, we hebben niks meer waar we op steun kunnen. We staan hier zonder vader en we staan hier zonder moeder, als een kind, teder, alleen gelaten, klein en zorgeloos. Maar immers zal toch een wees bij u ontfermd worden. Een kind zonder vader en moeder. Er is niks vreselijks, erger wat ik op de aarde zou kunnen uitdenken, als een kind zonder vader en zonder moeder. En nu staat hier een volk. Die zegt, heren, we hebben niks meer waar we op vertrouwen kunnen. Alles glipt ons door de vingers. Asser kan ons niet meer behouden. Het werk van onze handen, het is allemaal eigen werk. Hier staan we als een wees. We hebben geen vader meer die voor ons zorgt. En geen moeder meer die ons vertroetelt. Heren, wil u zich dan over ons ontfermen? En wat zegt dan de heren? Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal ze vrijwillig liefhebben. Want mijn toorn is van hem gekeerd. En dan komt onze tekst. Dan zegt de Heer, ik zal Israël zijn als de dauw. Bloeien als de lelie. En ze wortelen uitslaan als de Libanon. Dat past niet. Hè. Dat past toch niet in het verband van de profetie van Hosea. En in de tijd waarin hij leed. Toen hij het oordeel aankondigde over het trouweloze volk. Ik zeg het weer, geliefde. Tot aan het laatste toe is de genade bij God. Tot aan het laatste toe. Hij wandelt ons na totdat hij niet anders meer kan dan het volk in de ballingschap sturen. Want die dan tot de laatste niet wil horen, die moet voelen. Ik zal Israël zijn als de dauw. De dauw betekent voor ons niet zoveel. Maar als u het ziet in het licht van het land waar de Bijbel geschreven is, Palestina, dan zult u tot andere gedachten komen. In die lange maanden dat er in Israël geen regen of zeer schaars regen was, maanden achter elkaar. Juist in de tijd dat de druiven moeten rijpen en de vruchten moeten rijpen. En die zon zindert aan de hemel. Dan is het de dauw die Israël helpt. Die het zweet des landmans kroont, dan is het de dauw. In de avond als het donker wordt. En de dauw vanaf de Middellandse Zee door Gods hand gebracht wordt over het beloofde land. Als een laken van leven. Die mist die dauw. En die is zo indringend dat de bruid zegt als ze staat en klopt aan de deur. Ik sta je nu al zo lang. Mijn hoofd is vervuld van dauw. En mijn haarlokken van nacht druppen. Ja, zo erg is de dauw. Daar in het land van Israël. De dauw maakt de vruchten rijp. Maakt het koren rijp. Wat bij ons die milde regen doet ook dwars door de zomer heen. Dat doet de dauw in het oosten. Als het oordeel over de goddeloze Agab wordt uitgesproken door Elia, dan zegt hij, dauw nog regen zal er in 3 jaar en 6 maanden wezen in dit land. Dan staat de dauw voor op. Dauw nog regen. Wij zouden zeggen, nou ja, als er maar regen komt, dan heb je geen dauw nodig. Maar daar kwam geen regen. Maar daar was de dauw voldoende om de gewassen die gegroeid waren, te laten rijpen in de allerdroogste tijd. Dat beeld moet u dus even goed in het oog houden als er staat. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. De dauw die Israël nodig heeft, die het land nodig heeft, die de vruchten nodig hebben. Anders komt er niets, maar dan ook niets van terecht. Als op de dag de zon brandt, dan komt in de nacht die verkwikkende dauw. Die genoeg is om de vruchten te doen rijpen. Beeld van de dauw, schoon beeld. De dauw komt onhoorbaar. De dauw komt onzichtbaar. Stortregens hoor je aankomen, je hoort ze nederkletteren op de aarde. Donderbuien zie je uit de verte. Maar de dauw komt als het donker is. Zonder geruis.
daalt neder, nacht voor nacht voor nacht, daalt het dauw neder. Die maakt de vruchten rijp. Vruchtbaar. Klaar om te eten en te drinken. Nu zegt de Heer, zo zal ik zijn. Ik zal Israël zijn als de dauw. Al komen er dan nachten, al zijn er dan donkere dagen. Al bemerkt Israël het niet, zoals ik straks zei, het is nacht. Je hoort de dauw niet vallen. Je ziet het ook niet, want het is donker. Maar de dauw is daar. En de dauw komt op, als je het wel eens gezien hebt, komt op vanuit vanuit de laagte. De dauw begint daar, waar de kleinste plantjes staan, en stijgt dan op, en stijgt dan op, en komt al hoger, totdat al het gewas bevochtigd is. Met de dauw, schoon beeld van het werk van Gods genade, die hem nederig valt te voet, daar vlak bij de aarde, op je knieën gebogen, laag voor God in het stof. Daar komt de dauw. Dat doet God, doet hij nog hoor. Want hij luistert. Hij luistert of dat Efraïm zich niet beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. Met andere woorden, of wij niet tegen de Heere zeggen: Heere, ik heb uw stem gehoord. En ik heb gevoeld uw plagen die me nederdrukken. Heere, ik heb de pijn gevoeld. Ik heb uw waarschuwingen die u aan mij richt gehoord, Heer. En ik buig me neder aan uw voeten. Die dauw des geestes die daar nedervalt op het verbroken hart en op de verslagen geest, die doet leven. Leven in het midden van de ellende. Op een soms door onszelf onverklaarbare wijze. Dan kan God met ons in tegenheden wandelen, dat zelfs de mensen zeggen, nou zegt hij, moet er toch ook zwaar door. En dat we buigende onder God mogen zeggen: louter goedheid, liefde, koorde, waarheid zijn des Heere baan. Dan zeggen we tegen de mensen: ach nee, je moet me niet beklagen. In het midden van het oordeel is God toch goed voor me, want ik had al in de hel kunnen weg. Ik had al voor eeuwig verloren kunnen zijn. En hij spreekt nog met me, hij wil zich nog met me bemoeien. Hij slaat me nog als ik van hem afwijk om me weder te brengen naar hem toe. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wees er zuinig op. Want dauw kan je ook makkelijk afschudden. De dauw verweert zich niet. Leg daar een milde druppels op de planten. Neergedaald van voor middernacht tot de morgen toe. Maar als je aan die plant rommelt en aan die boom schudt, dan valt die dauw als lucht op de aarde. Wees zuinig met hetgeen God doet in je hart. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Daar is hier niemand die nooit iets van die dauwdruppels in zijn leven bemerkt heeft. Die zei: o God, dat heb ik toch niet gedaan met mij naar mijn zonde. Heere, u was toch goed voor me toen ik in de nood tot u riep. Wij allen die onder het woord van God leven, we hebben indrukken, menigmaal indrukken van de goede tierenheden van God in ons leven, is niet waar? Ieder heeft dat zo op zijn eigen wijze. Als je jonge leven nagaat, ouders, ouderen en kinderen, let het maar eens op. Je durft niet te zeggen dat je nog nooit Gods vinger in je leven gezien hebt. Dat hij je gebed nog nooit verhoord heeft. Dat hij je nooit geholpen heeft, daar waar het moeilijk was. En dan zoek je het zelf maar uit in welke situatie dat het was. Maar ik weet zeker, als je oplettend het leven nagaat, dat je lijdt voor Gods aangezicht. Dat je zegt: maar ja, dat kan ik niet ontkennen. De Heer is wel eens goed voor me geweest. Toen hij me oprichtte uit ziekte. Toen hij me hielp bij het examen. Toen ik in moeilijkheden verkeerde en ik de God van de hemel en van de aarde aanriep. Toen heeft hij het aan dauw niet laten ontbreken. Toen heb ik kracht gekregen om het kruis te dragen, om verder te gaan. Niet waar? Ik zeg nog eens, wees er zuinig op. Verwaarloos het niet. Schud het niet van je af. En zeg niet: oh, dat betekent allemaal niks. Dat is maar algemene genade. Ik weet niet wat algemene genade is. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ken dat woord niet in het woord des Heeren. Daar staat niet iets van algemene genade. Elke genade is genade van God, of dat het tot zaligheid is of tot eeuwig oordeel. Maar genade is het dat we hier mogen zitten, dat we zijn stem mogen horen, dat we met onze nood naar hem toe mogen gaan. Dat we de ellende mogen voelen als hij ons tegenkomt. Dat is allemaal genade van God. Al is het dan waar dat niet alle genade van God zaligmakende genade is. Dat stem ik van harte zeggen. Helaas, helaas werpen we soms die genade van ons. En schrijven onze voorspoed en onze welstand en onze beterschap en onze kundigheid aan andere dingen toe. Dan aan de dauw van de hemel. Schande genoeg. Schande genoeg. Ik zal Israël zijn. Als de dauw. Verlegen zielen. Misschien zegt u maar de zon brandt zo. Het is al zo lang geleden dat de Heere tot mijn ziel sprak. Dat ik me op mocht trekken aan de genade van God. Ik leef al 30, 40, 100. Honderden dagen. Zonder dat ik nou door de Heere opnieuw wordt aangesproken. Dat kan hoor. Zonder dat ik opnieuw van zijn belofte mag genieten. Maar let eens op. De dauw valt zonder spektakel. Zonder geraas. Onzichtbaar. Heeft God u die dauw onthouden? Durft u te zeggen, God interesseert me niet meer. Mijn knieën buigen niet meer. Het helpt ook niet. Kom nog een keer naar de kerk. En verder moet de Heer maar zien. Dat durft u niet. Nee. Ik zal gedenken. Hoe voor deze. Mij de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan. Die hij heeft van ouds gedaan. En als u daaraan denkt. Dan zeg je. Ach Heer. Ontferm u zich weer. Dek me onder uw vleugelen. Laat het dauw. Mijn harde ziel, mijn onvruchtbaar leven, weer vruchtbaar maken. En staat u dan altijd op dezelfde manier op, als dat u zich voor God neerlegt? Nee. Nee, als je zo in die droefheid naar God toe buigt, en hem om genade smijt, dan is er toch iets veranderd in uw leven. Al hebt ge dan niet aanstonds uw wens verkregen, en is uw zielenhand niet ten volle gevuld, dan schept u toch weer moed. Hetgeen God gedaan heeft in voorleden tijd. Dan zeg je, ach Heer, ik zal op u betrouwen. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Nou, dat is het gevolg van de dag. Uw werk, Heer, houd dat in het leven. In het midden der dagen. En gedenk in uw toren des ontferms. Dat doet die dauw. Die dauw van de Heer. Maar er is nog meer in de tekst. Dan wordt niet alleen gesproken van dauw. De Heere gaat ook verder. Hij zegt. Hij zal bloeien als de lelie. Bloeien als de lelie. De lelie. Ja. Die hier bedoeld wordt. Die kennen wij eigenlijk niet. Toen ik enkele maanden geleden door de Drakensberg reed. Vanaf het oosten over de Drakensbergen naar Leidenburg, de stad Leidenburg. Toen reden we rechts en links door die leliën die ook volop in Israël te vinden zijn. Die leliën, die wilde lelie, die is blank, die is wit. Binnenin wat geelachtige meeldraden. En ze staan er bij duizenden en bij miljoenen. Op zijn tijd. Ze zijn niet door de mensenhand geplant. Ze worden ook niet uitgeroeid. Ze komen elk jaar op zijn tijd weer terug aan de kanten van de wegen. Al worden die kanten ook geschraapt en gescheurd. Dat je zegt, hier groeit nooit meer een plantje. Dan komt het volgende jaar de regen. En dan komen de leliën weer op. Bij duizendtallen, duizendtallen. En als dan de bloemtijd is, dan staan ze daar zo ongeveer 12, 13 centimeter groot. Elke kelk. Van onder gesloten en van boven geopend. Ik zeg met duizenden der duizenden. Een lelie. Een heerlijke plant. Een mooie plant. Subliem in schoonheid. Eenvoudigheid. De roos dringt zich aan je op. Hij wil geplukt worden. Hij wil dat je aan hem ruikt. Zijn geur is heerlijk. Maar de lelie heeft niet zo'n heerlijke geur. Maar gewoontjes. Maar zijn majesteit. Tijd is onbeschrijfelijk. Als daar die miljoenen witte lelies langs de kant van de weg staan. Allemaal open naar boven. gesloten naar onderen. Blinkend wit, heerlijk in pracht. Dat is de lelie. En nu staat hier in de tekst, hij zal bloeien als de lelie. Jezus heeft zelf het beeld gebruikt. Salomo, zegt hij, is niet bekleed geweest, gelijk één van deze. De lelie, wet, schoon boven elk andere bloem. Nou zou je zeggen, dat past niet op mij. Op mij ook niet. Dat past op niemand van ons. Maar in Gods oog zijn we anders dan in ons eigen oog. Als we genade van God ontvangen hebben, dan ziet God ons aan door de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En ik kan het ook niet begrijpen. Het is voor mij ook verwondering. Dan ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Als we dan maar van onderen gesloten zijn, naar de wereld dicht, maar naar boven geopend. De stamperende meeldraden naar God gericht, het binnenste van de bloem, het binnenste van ons hart, naar God gericht. Is ons leven zo? Kunnen we dat eerlijk voor God zeggen, als we kiezen moeten, en we moeten kiezen. Elke dag weer opnieuw. Wat is dan onze begeerte? Rijkdom? Eer? Naar de wereld open? Naar de wereld open om in te zuigen en in te ademen en op te nemen wat de wereld biedt. Geld en goed, eer, achting, voorspoed. En alles wat de wereld biedt. Of, het is van tweeën, of van onder gesloten. En van boven openen. Open naar God toe. Met een open kerk om de dauw van de hemel te ontvangen. Is dat ons leven? Wel gelukzalig zijn, als dit uw leven is. O, al ziet ge dan uw schoonheid niet, er is een ander die uw schoonheid ziet. Want hij heeft u schoon gemaakt. Hij heeft gemaakt dat de wereld vergaat voordat hij vergaat. En hij heeft gemaakt dat de hemel waarde krijgt voordat we in de hemel zijn. Omdat Jezus daar is. Onze overste leidsman. En de volleinder des geloofs. Mijn ziel. Vol angst en zorg. Wacht sterker op de neer. Dan wachters op de morgen. De morgen. Ach wanneer. Zo schreeuwt de lelie tot God. Zo ontvangt ze de dauw van de hemel. Zo ontvangen we glans. En dat is dan ook de heerlijkheid van de lelie. Dat is de heerlijkheid van de lelie. Dat is de heerlijkheid die God op ons gelegd. Dat is de genade van God. Die onverwelkelijke genadebloem. Die God ons schijnt. Want als hij ons eenmaal zijn geest gegeven heeft. Dan neemt hij hem nooit meer van ons weg. Dan blijft zelfs in de diepte van de nacht. Ons hart aan hem verkleefd. Daar is een gestadige begeerde. Ach, dat ik hem wil. Die mijn ziel lief heeft. Als we dan nu op dit ogenblik kiezen moeten. Tussen al het goed van de wereld en tussen ene kus van Jezus mond. Dan zeggen we, om ene kus van Jezus mond geef ik al deze zwarte God. Wissel ik alles in wat op de aarde is. Hij is mijn liefste, ik ben zijn en hij is mijn. Dan eigenen we hem door het dierbaar geloof, of dat het in het begin of bij de voortgang is. Maar dan zeggen we allemaal, deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk en altijd. Al is het alleen maar in de begeer. Al zouden we het niet in de verzekerdheid durven zeggen, dan zeggen we toch in de begeerte. Ja, deze God, dat is mijn God. Op hem betrouw ik, hem heb ik lief. Dat weet God in de hemel. Dan durf je je hart voor de Heere te laten zien, met al zijn zonde en met al zijn zorgen. Dan zeg je, Heere, kijk er maar in. Zoals de lelie naar boven open staat. Kijk er maar in, Heere. Bloeien als de lelie. Maar er is nog meer in de tekst. Er staat ten derde. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Een lelie raakt uitgebloeid. Een paar maanden, dan zijn er nog groene stronken met een paar blaren over, maar de pracht is weg. Daarom heeft de Heere dit beeld volgemaakt met nog een ander beeld. Het gaat natuurlijk allemaal over over dezelfde genade, maar wordt hier in verschillende beelden getekend. De lelie die naar boven open is en zijn heerlijkheid ten toon spreidt voor het aangezicht van God, gesloten is naar de aarde. Die maar voor een paar maanden bloeit. Maar nu komt het iets. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De Libanon, dat is een gebergte, dat weten we allemaal, daar in het beloofde land. Maar zult u zeggen, bergen hebben toch geen wortels? Jawel. Vraag het maar aan de archeologen of mensen die hier wetenschap van hebben. De wortels van de bergen die zijn soms veel groter dan hetgeen wij zien van de bergen. De bergen lopen diep in de aarde door. Ja, het gebeurt wel dat rijen van bergen net als planten hier en daar voortkomen. Maar dat het onder de aarde één grote bergmassa is. Wat wij dan zien is maar een klein deeltje van de bergen. Dat beeld moet u voor ogen houden. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Die Libanon. Wat voor Israël een spreekwoordelijke berg of gebergte was. Vast als de Libanon. Heerlijk als de Libanon. Verheven als de Libanon. Nog meer. Hij zal zijn wortelen uitslaan. Als de Libanon. Rivieren verleggen zich. Toen ik de laatste keer over Afrika heen vloog vanaf de Middellandse Zee. Zo naar Zuid-Afrika. Dan vlieg je ongeveer 10 kilometer hoog. En dan zie je onder je een deel van de Sahara. En als je dan door het raampje kijkt, dan kan je geen boom of huis, zodat er al zal zijn, niet meer onderscheiden. Maar weet je wat je wel ziet? Je ziet de droge beddingen van de rivieren. Wanneer daar rivieren geweest zijn, dat weet niemand. Ik heb nog niemand daar een antwoord op horen geven. Maar je kan duidelijk vanuit het vliegtuig op 10 kilometer hoogte zien, daar lopen door de Sahara heen de droge beddingen van de rivieren. Kilometers en kilometers lang. Ik wil er dit mee zeggen. Rivieren vergaan. Maar als de Heere zegt, de Libanon, dan zeg ik die vergaat niet. Die Libanon die staat er nog net eender als in de dagen van de Heere Jezus. De bergen staan er zolang als de schepping daar geweest is. Rivieren mogen verdrogen, van de plaats veranderen. Maar de Libanon vergaat nimmer meer. En zoals de Libanon nu niet vergaat, zoals de bergen niet vergaan. Zoals de wortels van de bergen kilometers diep in de aarde zitten. Niet weggespoeld kunnen worden, niet uitgedroogd kunnen worden, niet afgegraven kunnen worden. Zo zegt de Heere, zal ik u nu maken. Ik zal u vastmaken. Ik zal u een plaats en een naam geven, die in der eeuwigheid niet kan worden uitgerukt. Wortelen uitslaan, als de Libanon. En wat betekent dat nu voor ons, welgeleerden? Dat als God ons genade bewijst, dan bewijst hij ons genade in den geliefde. Dan geeft hij ons het leven uit hem. Die de wortel en het geslacht van David is. De blinkende morgenster. Dan geeft hij ons troost. Sterkte. Bediening uit hem. Die was. En die is. En die komen zal. Als dit in ons hart geboren is. Die genade van God. In dat trouweloze volk. Dat afwijkende volk. Dat volk dat telkens oordelen ondergaan moet. Ter loutering. Naar Babel gezonden wordt straks. En hoeveel eeuwen draaft nu dit trouweloos volk al niet rond over de aarde als schapen die geen herder hebben. En het bestaat nog. Ik bedoel ook het natuurlijke Israël. Het bestaat nog. En God zal zijn waarheid ook ten opzichte van Israël nimmer krijgen. Israël wordt bijeen vergaderd. En straks op de tijd van God. Dan zal Israël naar zijn heiland vragen. Dan zal ook Israël tot bekering komen. De vaste belofte Gods staan er in het woord van de Heer. En het wordt vervuld.
Wie heeft het 50 jaar geleden, 40 jaar geleden kunnen geloven dat Israël ooit nog een staat zou worden? Rondom door de vijanden belaagd, nog trouwens, veracht, vergeten door de wereld, geen eigen volksbestaan meer. Daar groeit Israël. Daar komen ze van heinde en ver met duizenden en tienduizenden. Dan worden ze bij elkaar vergaderd. Zie je wat dat Gods woord waarheid is? Al heeft het eeuwenlang geschenen. En zelfs ook van onze mensen, van onze predikanten hebben gezegd. Nee, dat is het geestelijk Israël. Alleen het geestelijk Israël, dat zal dan zalig worden. Het heeft niks met de Joden te maken. Maar Paulus die heeft het uitdrukkelijk gezegd. Ze zijn verworpen om ontentwil, zegt hij. Maar ze zijn beminden om der vaderen wil. Ze zullen terugkomen. Ze zullen ingeënt worden uit de olijfboom waaruit ze uitgehouden zijn. Opdat wij als wilde ranken in die olijfboom zouden kunnen worden ingeënt. En als de volledigheden er zal zijn ingegaan, dan zal ook Israël zalig worden. We zien het gebeuren. Nog niet tot zaligheid, maar we zien dat God ze bijeen vergadert. Straks dan zal hij op Israël blazen. De blazing van zijn heilige geest. En dan zal Israël zich tot God bekeren. En dan zal het einde zijn. De Heere zal ook aan Israël vervullen. Hij zal zijn wortelen uitslaan. Als de Libanon. En wat God voor Israël beloofd heeft, dat heeft hij voor alle beloofd. Die Israëls God beminnen. Die Israëls God de voet vallen. Die Israëls God vrezen. Die op zijn zaligheid hopen. Kent u daar iets van? We zingen eerst. Eer we die vraag nader aan uw hart willen leggen. Uit Psalm 92, 7e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en zeder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. Het 7e vers van Psalm 92. Huis des Heren in het voorhof zijn geplant. Dat was de plaats waar de Israëliet eerst kwam. Waar alles voltrokken werd. Wat hij tot zijn zaligheid nodig had in het huis des Heren. Zijn we er ook geplant? Hebben we daar ook de bodem van ons bestaan gevonden in het voorhof? Je weet toch wat daar gebeurde. Daar kwam de Israëliet. Met zijn schuldig geweten. En met het lammetje. Of het diertje ter verzoening. Wat het dan ook was. En daar bood hij de priester aan. Daar werd het geslacht. Daar stond het brandaltaar. Daar stond het waswater.
Dat was de priester. Die in zijn plaats het bloed sprengde. Zijn we daar geplant? Zijn we daar geplant? Hebben we dat verstaan? Is dat de behoefte van ons leven? Voor Gods aangezicht. In het voorhof geplant. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkrijgen. Dan mag je komen met al je zonden en schuld. Die priester die vroeg niet aan zo'n Israëliet als die daar naar de voorhof kwam. Wat hij allemaal gedaan had in dat jaar wat achterlag. Of in die tijd dat hij niet in de voorhof geweest was. Maar die priester die keek enkel maar naar hetgeen die in zijn handen had. Want er moest geofferd worden. Zonder bloedstorting. Geen vergeving. Zo doet God nog. Al je ongerechtigheden. Al je zonden. Alles wat je misdreven hebt tegen God. Hij vergeeft het je gaarne. Als je maar bij dat altaar komt. Als dat offer maar voorop gaat. En u weet wel, dat is niet uw gave. Dat was maar een afbeelding van het offer wat God gegeven heeft. U weet beter dan de Israëliet. U hebt dat offer zien nederdalen. U hebt Christus zien komen in het vlees. U hebt hem naar het altaar zien leiden. U hebt hem zien sterven op het altaar. Als u nu naar Gods huis komt, waar kijkt u dan naar? Als u op uw verleden ziet en zegt, ach Heer, voor mij zal het wel niet zijn. Wie ben ik? Wie ben ik dat ik u om genade zou smijten? Bederf het elke dag. Is niets geheels aan mij. Is niets aangedaan. Ik, de schone Levi, naar boven open en naar onder gesloten. Ik ben meer een vat met vuil. Waar iedereen nou voorbij gaat. Niet waardig om genoemd te worden. Het is waar, dat zijn we van nature. Maar om nog even het beeld te gebruiken. Die Israëliet die kwam ook niet met zichzelf. Die Israëliet kwam met een offer. En dat offer was het beeld van het offer dat God gaf. God vond genoegen in het offer. Dat was niet een geschenk wat hij hem aanbood. Het was een plaatsbekleding. Want de ware Israëliet wist wel dat offer. Je kan mijn zonden niet verzoenen. Dat heb ik zelf gekocht daarbuiten. Maar dat offertje is een gave van God. Hij heeft mijn zonde gelegd op dit offer. En dit offer wordt nu met vuur verbrand. Wordt voor het aangezicht van God gebracht. En die gelovige Israëliet die mocht het aanschouwen. En zo waarachtig als hij zag. Dat het bloed van het diertje geplengd werd aan de voet van het altaar. Als hij daar stond met een schuldige ziel. En tevens met een gelovig hart. Vertrouwend op God die het beloofde. Dan gebeurde daar een wonder. Elke keer weer opnieuw. En als wij met de vuilheid van ons leven, nee, dan zijn we geen lady. Maar door het offer, door hetgeen wat God in ons gelegd heeft, door het roepen naar God, dat is niet van ons, dat is van God. Door het schreeuwen om ontferming, dat is Gods offer dat hij aan ons gegeven heeft. Dat mogen we wederbrengen. En zo worden we lady. Zo bieden we God zijn eigen werk aan. En zeggen, Heer, om uw naam wil. Wees ons gedachten. Ik roep tot u. In mijn ellende, hoor mij naar uw barmhartigheid. De verdiensten heb ik niet weer. Maar mijn ziel leunt en steunt op uw genade. Op het bloed van het verbond, op het goddelijk offer. Dan worden we als een lelie. Als een lelie in de ogen van God. Naar boven op. Dan rekent God ons onze zonden niet toe. Want hij straft ze maar eenmaal. In het bloed van het lam. Of in mijn eigen bloed. Vreselijk. Als ik zelf moet boeten. Voor mijn ongerechtigheid. Door de dauw van de hemel. Vruchtbaar gemaakt. In de nachten van mijn leven. Als ik geen ontfermen meer zag. Als het me bang werd. Donkere nachten. Dan komt de dauw. En hij maakt de onvruchtbare. Vruchtbaar. Kent u daar iets van? Als u in stille nacht. Uw ziel voor God uitstort. Wat kan het verademing geven. als ons hart schreeuwt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Maar die Heer zal in mijn leven weer oordag zijn gunstgebied ook door donker nacht omgeven. Zing ik hem mijn pelgrimslied. Ja, ik lof zing in de nacht, maar die blijft de Heer verwacht. Mijn gebed zal opwaarts dreven naar de bronwel van mijn leven, zo zingt de Afrikaanse dichter. En zo is het, naar boven open als een lelie, maar dan ook wortelen, wortelen als de Libanon. Heer, u hebt het gezegd, bergen mogen wijken, bergen mogen wijken. En die staan toch vast, die wijken toch niet, maar bergen mogen wijken. Heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes, dat gij mij tot u gesproken hebt, mijn werk, dat zal niet wijken, nog bezwijken, tot in de eeuwigheid. Ik heb u met mijn beide handpalmen gegraveerd, zegt de Heer. En uw muren, die zijn steeds voor mij. De vastheid ligt niet in ons. Wij beschamen de Heer menigmaal, elke keer weer opnieuw. Tot onze diepe smart. En tot oneer van de Heer. Maar laat ons niet moedeloos heen gaan. Laat ons niet denken. Nou heb ik het verbruikt en verzondigd voor God. Nou kan God ook nooit meer naar me toe komen. Dat is wettisch. Dat is steunen op je eigen. Dat is geen eer geven aan Gods genade. Ik weet, het is moeilijk. Het is moeilijk voor ons vlees. Voor ons eigen gerijde natuur. Om elke keer weer opnieuw als een bedelaar aan de deur te komen. En zeg, Heer, het is op. Ik heb niets om te betalen. Maar doe zoals u gesproken hebt. Wees voor mij genadig, Heer. Het offer is toch gebracht. En de prijs is toch betaald. U hebt toch gekregen wat u zocht. Daar op Golgotha. Daar is de prijs betaald. Om Jezus wil. Hoor mijn stem wanneer ik tot u roep. En wanneer ons oog geopend wordt. En we dat volmaakte werk mogen zien. Door dat lam Gods. Door die planten vandaan. Door die edele lelie tot stand gebracht. Door die eikenboom der gerechtigheid. Door die rotsvaste berg van Gods welbehagen. Tot stand gebracht. Kom maar zondaar. Leun dan maar met je moederziel tegen deze rotssteen. Hij heeft er al vele gevangen. En hij is nog geen millimeter opzij gegaan. Hij staat er nog even krachtig, even sterk, even liefdevol, even vergevingsgezind. Hij vraagt één ding. Beken uw overtreding. Dat ge tegen den Heere uw God gezondigd hebt. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Amen. Grote God. Die armen opheft uit het slijk. Die zondaar wil maken tot een instrument om uw lof te zingen. Door de dauw van de hemel. Door de genade en de kracht van de Heilige Geest. Heere, geef ons daar troost uit. Laat het ons sterken op ons levenspad. We zijn zwak. We zijn als een riet in de wind. Maar u niet. U zijt zo sterk als een rotssteen. Zij mogen vergaan. Maar uw woord blijft staan tot in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Dat we daar met onze hele ziel dan maar tegenaan zouden leunen. We zouden het ervaren. Deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Laat het zijn tot vertroosting. Van alle die hun aangezicht hebben als reizende naar Jeruzalem. Laat het ook zijn tot ontdekking. Van degene die hier niks van weten. Die nog in de eigen gerechtigheid voortmodderen. Zonder ooit aan het doel te komen. Waar de rust gevonden wordt. Ge zijt een groot God. Wil u wonderen doen in het midden van dit volk. Ga met ons de week in. Sterk ons in het geloof. Maak ons trouw in onze arbeid. Laat over alles wat heerlijk is een beschutting zijn. Denk aan ons en aan onze kinderen. Leid ons goede herder. Door uw vaderhand en breng ons thuis. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 104. Daarvan het 17e vers. Ik zang, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. Mijn aandacht zal op hem gevestigd staan, en met vermaak zijn grootheid gadeslaan. Ik zal me in de God mijns heils verblijden, en dag op dag aan hem mijn psalmen wijden. Het 17e vers van Psalm 104 is onze slotzang. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.